Goedemorgen, broeders en zusters, vrienden. Ik bouw op u en ga in uw naam. Dat is voor mij op een bijzondere wijze realiteit geworden. Goed 2 maanden geleden haalde ik 's morgens om 8 uur onze dochter op, die uit bij de trein, die zendelingen is in Ethiopië, bij de Eritrese grens daar. En ik moest voor een bezoek naar de cardioloog. En ik kwam daar en ik werd gelijk opgenomen. Ik werd gekatheteriseerd. En direct na het katheteriseren zei de arts, meneer Van der Bos, het is sterven of opereren. En dan kunt u begrijpen, als ik hier vanmorgen sta, dat het een genade van God is. En de dokter zei, u zult wel 3 tot 6 maanden tijd nodig hebben voordat u weer wat overeind krabbelt. En ik voel me na 2 maanden weer zo gezond als dat ik voor die tijd was. Ik kwam uit de operatie en ik kon alleen nog ademhalen. En ik zei, Heer, als u nog wat met me kunt doen, dan moet u het doen. En dat is de genade van God. Dat ik weer verder mag gaan. En dat de Heere me nog even wil gebruiken. Hoe lang weet ik ook niet. Maar het is wonderbaar om dat te ervaren in je leven. En ik vertel dat niet omdat u zult zeggen, wat een geweldige man vandaag. Maar we hebben zo'n geweldige God. Een geweldige God. Die barmhartig en genadig en die groot van goedertierenheid is. En ik heb het opnieuw ervaren in mijn leven hoe belangrijk dat het is. Om echt ook met hem te leven. Dat God niet een God is van veraf. Maar een God van heel dichtbij. En heel de tijd dat ik in het ziekenhuis was en daarna speelt dat nog door mijn hoofd. Ik zal je niet begeven. En ik zal je niet verlaten. En ook als het verkeerd was gegaan. Want de dokter zei, we gaan u proberen te opereren. Maar het kan ook verkeerd gaan. Ik zei, dokter, het kan niet verkeerd gaan. Want ik heb eeuwig leven. Ik weet voor tijd en eeuwigheid geborgen te zijn in hem. En dat is het grootste goed in je leven. Wat je mag kennen. En daarom sta ik hier met een dankbaar hart vanmorgen. Met veel vreugde in mijn hart dat ik het toch nog een poosje mag doorgeven. En ik sta hier niet in mijn eigen naam, ik bouw op u. En ik ga in uw naam. En ik hoop dat de Heere vanmorgen een woord voor ons heeft. Want als je dan uitgeschakeld bent, heb je heel veel tijd om te lezen, bezig te zijn met het woord van God. En God heeft me zoveel dingen laten zien. Afgelopen vrijdag ging het over de vervolgden. Maar we zien ook hier in Nederland dat we, als we werkelijk voor de Heere kiezen, we ook steeds meer aan de zijlijn komen te staan. En ik vraag me steeds af, hoe lang kunnen wij nog in vrijheid leven voordat we verdrukt worden? En zijn we er dan voor klaar? Maar er kan ook iets anders gebeuren. Zijn we er ook voor klaar als de bezuin klinkt om te vertrekken, om te gaan naar het vaderhuis met de vele woningen? En ik wil vanmorgen daarom nadenken met u over het onderwerp, wat is de bron van je leven? Wat is de bron van je leven? En als eerste wil ik u meenemen naar Psalm 1. En ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Psalm 1. En fijn als u uw Bijbel bij u heeft, dan kunt u meelezen. En het begint met deze woorden. En boven deze psalm staat 2 wegen. Welzalig de man, en natuurlijk ook de vrouw, die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars. En die niet zit op de zetel van de spotters. Maar die zijn vreugde vindt in de wet, in het woord van de Heere, en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het loof niet afvalt. Al wat hij doet, zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom ook blijven de goddelozen niet staande in het gericht en de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. En dan wil ik u meenemen naar het Nieuwe Testament. Naar Johannes. Johannes 4. U kent die geschiedenis wel van de ontmoeting van de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw. Een hele bekende geschiedenis. En daar wil ik enkele versen van lezen, omdat dat ook ons brengt bij de kern, bij de bron van leven. Ik begin bij vers 11. Als Jezus daar bij de put zit, dan komt daar een vrouw naar hem toe. En de vrouw zei tegen hem in vers 11: Mijn Heer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? En Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water, die opwelt tot in het eeuwige leven. En de vrouw zei tegen hem: Mijn Heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. En Jezus zei tegen haar: Ga heen en roep uw man en kom hier. En de vrouw antwoordde en zei tegen hem: Ik heb geen man. En Jezus zei tegen haar: U hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want 5 mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. Vers 25. De vrouw zei tegen hem: Ik weet dat de Messias komt die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. En Jezus zei tegen haar: Ik ben het die met u spreekt. Vers 28. De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen: Kom, zie, iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb, zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Vers 39. En vele van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw die getuigde: Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Tot zover Gods woord. Wat is er toch geweldig? Als je, om als een boom geplant te zijn aan waterbeken en vruchten dragen. Met andere woorden, wat is het toch geweldig als je een gezond geestelijk leven mag kennen en vruchtbaar zal zijn zoals God dat bedoelt. En leven in overeenstemming met zijn woord. Over die waterbeek hebben we gelezen in Johannes 4. die drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwaart tot in het eeuwige leven. Het is de verbondenheid met Christus die nu in de hemel is. Want hij is de eeuwige bron van het water des levens. En is de zekerheid van ons eeuwig leven. En verbonden met hem, dan ga je God ook op een bijzondere wijze ervaren in het leven van elke dag. En nogmaals, dat is de grootste rijkdom die je als mens ten deel kan vallen. Om daaruit te mogen leven en dat te mogen ervaren. Ik denk dat je vandaag alleen maar geestelijk staande kunt blijven. Als je wederom geboren bent en blijft aangesloten op het water wat Psalm 1 ons laat zien. Dat is dat geweldige, krachtige, geestelijke leven waarvan we ook zongen. Dat je dan meer dan overwinnaar kunt zijn. Psalm 1 zegt, alles wat je onderneemt, geleid door Christus vanuit de hemel, zal ook gelukken. Want daar is zegen aan verbonden. En het is mogelijk gemaakt door het wonderbare volbrachte werk van de Heer Jezus Christus op het kruis van Golgotha. En daarom moeten we altijd weer uitkomen bij het kruis en de gekruisigde. Dat moet het middelpunt van ons leven zijn. En dat mogen we nooit vergeten. Want daar heeft hij voor u en mij gehangen tussen hemel en aarde. Heeft hij onze zonde, onze schuld op zich genomen en weggedragen. Heeft hij zijn bloed vergoten. En is gestorven om u en mij te redden. En Godzijdank heeft de dood overwonnen. We hebben een levende heiland die nu weer in de heerlijkheid van de hemel is. En door de Heilige Geest die uitgestort is, zijn we met Christus het levende water verbonden. Dat is de grootste rijkdom in de mensen leven. Nu, die vrouw bij de put was niet op dat levende water aangesloten. Ze behoorden eigenlijk naar Psalm 1 nog, bij de goddelozen, de zondaars en de spotters. Die eigenlijk wel weten dat God er is, maar die alles van God verwerpen. Ze had al 5 mannen gehad. Met de 6e woonden ze samen. Je zou het zo kunnen zeggen, Gods woord met haar, met voeten getreden door haar. Spreuken 1 vers 31 zegt, zij zullen van de vrucht van hun weg eten en verzadigd worden van hun eigen opvattingen. Niet van het woord van God, maar van hun eigen opvattingen. En velen gaan die weg die leven naar hun eigen goeddunken. Ze drinken van het water wat komt uit een andere bron. Ze drinken uit het water wat komt uit de bron van Satan die de wereld in zijn macht heeft. En ze zijn geen overwinnaars, maar ze zijn de grote verliezers. Oh, en hij biedt vandaag dat water overvloedig aan. Ik zei dat straks nog even tegen de broeders. Ik wilde gisteravond nog even skypen met onze dochter. En ik zette Skype aan. En bovenaan stond zo'n grote advertentie. Zoekt u als man een jongere vrouw? Nou, daar kon ik zo de foto's allemaal opzoeken. Het water wordt je aangeboden naar de bron van Satan, elke dag opnieuw. Dat is ook de nood voor zoveel jongere mensen, dat ze met zoveel vuiligheid geconfronteerd worden. Ik heb een jonge broeder die werkt bij de Marche C. Hij zei, broeder Bas, ik weet er soms geen raad mee, wat je van je collega's aan vuiligheid op je telefoontje even binnenkrijgt. Dat zijn de verleidingen van de wereld. Hij biedt het overvloedig aan. Maar uit die bron komt alleen het slechtste voort. Moord. Overspel. ontucht, diefstal, lasteringen, dat zeg ik niet. Dat zegt de Heer Jezus zelf, wat uit het hart van de mens komt, die op de verkeerde bron zijn aangesloten. We staan elke keer weer verbijsterd om ons heen te kijken wat er gebeurt in de wereld. Maar dit is de wereld die aan de verkeerde bron is aangesloten. En de Heer Jezus zegt over de eindtijd waarin u en ik nu leven. Omdat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. En het maakt de mensen hard. Wat is er een hardheid vandaag? Meedogenloos. Wat is een leven nog waard? Onverzoenlijk, ondankbaar en onheilig. Als je zo'n tijdje dan thuis bent en veel leest, dan is het onvoorstelbaar wat er allemaal gebeurt. En we zien dan ook het profetische woord voor onze ogen in vervulling gaan. En daardoor weten we als gemeente van Christus dat de opname van de gemeente zo nabij is. En daarom moeten wij als gemeente van Christus klaar zijn om te vertrekken. Want elk moment kan de bezuin klinken en zijn we er dan klaar voor. Het is zo mooi wat Christus deed toen en ook nu nog wil doen. Hij bood deze goddeloze vrouw bij de put het ware water van het leven aan. En dat veranderde haar hele leven. Dat is het geweldige. Hoe ze tot die verandering is gekomen is niet helemaal duidelijk. Wel dat het gebeurde. Ze werd gereinigd van haar zonde en verbonden met het water des levens. En nu deze vrouw de bron van barmhartigheid, genade en vergeving gevonden heeft, verandert ook alles in haar leven. En dat zie je elke keer opnieuw weer. Ze gaat onmiddellijk getuigen van het feit dat ze Christus heeft ontmoet. En velen komen door haar getuigenis tot geloof. Gij zult mijn getuige zijn. Dat is ook onze opdracht. En dat is het heerlijkste wat er is, om Christus te ervaren in je leven en van hem te getuigen. Oh, ik weet, dat wordt vandaag niet zo gemakkelijk meer aanvaard. Ik had pas een gesprek met iemand en die zei, ach, meneer Van der Bos, het zijn allemaal sprookjes. Allemaal sprookjes wat je vertelt. Maar wij weten dat het geen sprookjes zijn, maar een levende realiteit, als je hem mag kennen. En niet alleen deze vrouw, maar wij allemaal hebben Christus, de bron van het levende water, zo nodig. Want als je niet verbonden bent met hem die kwam om het verloren te zoeken en te redden, dan ben je nog steeds aangesloten op de bron van Satan met zijn dodelijke water. En voor eeuwig verloren. Dat bedoelt Psalm 1 met het kaf dat de wind wegblaast. En Matthäus 3, vers 12, zegt het nog duidelijker. Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. En dat gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren met een ieder die Christus verwerpt en goddeloos doorleeft. En velen in onze dagen missen nog de levende relatie met Christus. En ik weet niet hoe het met u is. Maar als u die levende relatie niet kent, dan roep ik u op vanmorgen om je te bekeren. Voordat de bezuin klinkt. Of voordat je leven eindigt. Kan zomaar gebeuren. Want dan is het te laat. En God heeft die nood zo op mijn hart gebracht. Om dat door te geven. Dan is het te laat. En wat betekent dat? Als een bezuinkling zul je achtergelaten worden. En de grote verdrukking meemaken die daarna komt. En dan ben je reddeloos verloren. Dan ben je reddeloos verloren. En bekering is niet zomaar iets. Bekering is iets dat diep gaat. In je hart en je leven. Je moet de weg van de zondaars, de spotters en de goddelozen verlaten. En niet voor eventjes, maar voor goed en voor altijd. Alleen als je zo tot Christus gaat en je werkelijk losmaakt van die wereld, dan zul je geworteld worden in hem. En dan zul je verbonden worden met de bron van het levende water. Dan zul je wederom geboren worden, een nieuwe schepping zijn. En van een wedergeboren christen verwacht de Heer maar twee dingen. Dat je vrucht zult voortbrengen en dat je blad niet zult afvallen. En daarom moet je elke dag opnieuw drinken uit die bron. Dan zul je naar Psalm 92 vers 15, zelfs in de ouderdom, nog vrucht dragen, fris en groen zijn, om te verkondigen dat de Heere waarachtig is. En dat is het geweldige. Je blijft groen, je blijft fris. En je hebt altijd een getuigenis om te getuigen dat de Heere waarachtig is. En dat heeft alles ook te maken met het je verdiepen in het woord van God. Psalm 1 zegt het toch, die zijn vreugde vindt in het woord van God. En daarmee dag en nacht vervuld is. Dat is niet na het eten gauw nog even drie versen lezen, want we hebben geen tijd. Maar je erin verdiepen. Heer, wat heeft u tot mij te zeggen? Wat bedoelt u met dat woord? Want dat is het geheim van het ware geestelijke leven. Gods woord. Gods woord alleen moet het richtsnoer zijn. Zijn woord is de waarheid immers. In Psalm 119 zegt, een licht op ons pad en een lamp voor onze voet. Dat is het geweldige van het woord. En als je dat praktiseert, dan hoef je geen moeite te doen om vrucht te dragen. Dan ga je vrucht dragen. Dan ben je ook niet krampachtig bezig. Dan ga je vrucht dragen. Dan word je vervuld met zijn zachtmoedigheid. Met zijn barmhartigheid. Met zijn goedheid. Zijn liefde. En zijn genade. Dat is die grote rijkdom. En dan zul je rijk gezegend leven hebben. Dan hoef je niet elke keer te bidden, Heer, wilt u me zegenen, wilt u me zegenen, wilt u me zegenen. Dan zegent de Heer. Dat is automatisch het gevolg ervan. Als je je openstelt voor dat leven. En weet u, dan is je onheilige, zondige leven voorgoed voorbij. Dan ben je bekleed met de nieuwe mens. Zegt Efeze 4 vers 24, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Als we ons in gehoorzaamheid onderwerpen aan Gods woord, dan is het een gevolg, een heilig leven. Efeze 5 vers 9 zegt, want de vrucht van de geest, en daar hebben we pas met Pinksteren weer aan gedacht, dat de Heilige Geest is uitgestort in ons hart, bestaat uit alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Weet u, dat is een heilig leven. Dat is nu een heilig leven. Maar weet u wat de grote nood is en wat ik steeds weer ontdek? Daarom ben ik altijd weer blij dat ik dat geritsel van die Bijbel hoor. Dat vele Gods woord nog amper of helemaal niet meer lezen. Dat het een gesloten boek is. En dan wordt de Heilige Geest bedroefd en uitgedoofd. Dan raak je het spoor bijster. En kom je gegarandeerd weer bij het water van de wereld terecht. En ik heb zoveel gezien. In de 40 jaar die ik nu als evangelist meeloop. Die zo goed begonnen zijn en weer bij het water van de wereld terecht zijn gekomen. Omdat dit boek gesloten werd. Onze dochter schreef toen ze jong was al in de Bijbel. Dit boek houdt je van de zonde af. Of de zonde houdt je van dit boek af. Hebt u hem? En daar is de waarheid. Als je dit boek weer sluit, kom je bij de zonde terecht. En daarom roept de Bijbel ons op. In Efeze 5 vers 11. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Dat is de weg die open is om vrucht te dragen. O, Gods woord is zo duidelijk. Gods woord is zo duidelijk. Maar het is net als met Gods woord als met onze wetten. We kennen allemaal de wetten en we rijden rustig door het rood heen. We rijden rustig op het fietspad wat aan de linkerkant ligt, in plaats van dat we op het fietspad gaan wat op de rechterpad is. We rijden over het trottoir heen, we doen alles wat de wet verbiedt. Zo leven ook veel christenen vandaag. We zoeken het zelf wel uit. En daarom hebben we het woord zo nodig. Weet u waarom ook? Omdat de geestelijke misleidingen in onze eindtijd hand over hand toenemen. Gods woord wordt ter discussie gesteld. Genesis 1 wordt eruit gescheurd. We geloven niet meer in de schepping van God. Maar er zijn op vele plaatsen dat mensen de bladzijden uitscheuren. Petrus zegt: misleiders en valse profeten zijn bronnen zonder water en voeren je weg van de bron van het levend water. En dan kom je zo vaak uit bij een andere Jezus, bij een andere evangelie waar Paulus al over sprak, en bij een andere geest. En ik wil u oproepen, geloof toch niet alles wat er gezegd wordt. Maar onderzoek het of het ook werkelijk naar het woord is. Toets mijn woorden alstublieft aan het woord van morgen. Helaas, vele kinderen van God geloven alles. Het klinkt zo mooi. En het doet iets met je. Het zweept je op. En verlaten daardoor de bron van het levende water. Weet u, velen zijn vandaag net als het volk Israël. Jeremia 2 vers 13 zegt: mij, de bron van levend water, hebben ze verlaten om zich bakken uit te houden. Lekkende bakken die geen water houden. Nou, dan gaat het loof verwelken. Dan vallen je bladeren af. Wat gebeurde daar? O, het volk van Israël, ze gingen nog naar de tempel. En prezen God. En ze brachten hun offers. Je zou zeggen, geweldig. Ze gingen allemaal op naar de tempel. Wat een volk wat God dient. En tegelijkertijd gingen ze achter de Baals. Ze bogen zich neer voor de afgoden. En zelfs in christelijke gezinnen vind je daar vandaag de Boeddha-beelden. Zoals iemand zei: het geeft je zo'n rust als je over zijn buik aait. Heb je ooit al zulke onzin gehoord, lieve mensen? Het geeft rust als je over zijn buik aait. En dat was niet als grapje bedoeld, maar serieus. Want mijn rust en mijn vrede is in de Heere. We hebben de Baals niet nodig. Het was in die tijd alleen maar schijngodsvrucht. En God prikt er altijd de oor doorheen. Want het gevolg was dat ze 70 jaar de ballingschap ingingen. 70 jaar. O, God laat de dingen lang toe. Ook in ons land, daar ben ik van overtuigd. Maar we zijn nu al zo ver gekomen dat we zeggen: ja, als je leven voltooid is, dan moet je er toch zelf een eind aan kunnen maken. Alles wat van God is, wordt vandaag overboord gezet. En de voorloper is D66. Dat is de tijd waarin u en ik leven. En ook in onze dagen, en ik ontdek het, is er veel schijngodsvreugd. Timotheus zegt het al, maar ze hebben, zegt de Bijbel, de kracht daarvan verloochend, omdat ze meer liefde voor genot als voor God hebben. Mijn vrouw zei vanmorgen om 5:00, ik werd wakker. En ik denk, wat is er toch een herrie? En ik keek even uit het raam, een hele groep jongeren die kwamen om 5:00 uit de kroeg. Om naar huis te gaan. Meer liefde voor genot dan voor God. Dat zien we in ons land. En schijn Gods vrucht. Want ik weet het uit Veenendaal, daar is een kerk. De jonge ruiten gaan bijna dronken naar huis, maar ze moeten voor 12 uur thuis zijn. En ze zitten nog slaperig met een dronken kop, want ze moeten om 10 uur in de kerk zijn. Dan kom je bij de schijn Gods vrucht uit. Dat is ten diepste een goddeloos en zondig leven, omdat je tegen God rebelleert en je zegt eigenlijk, ik heb niks met uw woord te maken. Ik doe wat ik zelf wil. En hoe vroom en hoe mooi je misschien ook voordoet. Het is bij God alles of niets. Het is een volkomen overgegeven leven. Of je bent terug bij af. Zalig zijn de radicalen. Het is misschien hard om te zeggen, maar het is uw en mijn keus. Om aan de bron te verbonden te zijn en te blijven. En vrucht te dragen of niet. En wil ik dat? Wil ik zo leven? Als je het niet doet, en net zoals Israël de bron verlaat, zal je loof verwelken en zal er geen vrucht meer zijn. En je geestelijke leven kwijnt weg. Mag ik u een voorbeeld noemen? Ik lag in het ziekenhuis. Een paar dagen later kwam de pastor van het ziekenhuis. En ik vertelde hoe ik dat beleefd had. Hoe God op een wonderbare manier had ervaren in die dagen. Hij zei, meneer, ik begrijp er niks van. Ik begrijp er helemaal niks van. Ik ontmoet zoveel christelijke mensen hier. En de een en de ander na de operatie zegt, God is zo ver weg. En het is allemaal duister in mijn leven. Hij zegt, en u ligt de getuige van het licht en van de nabijheid van God. Ik begrijp er niets van. Ik zei, omdat ik verbonden ben aan de bron. En rust en vrede heb in al die omstandigheden. Wat is het belangrijk? Aan die bron verbonden te zijn. En niet je geestelijke leven te laten wegkwijnen. Oh, want dan ga je misschien nog wel naar de samenkomst. Dan loof je en prijs je op zondag nog wel de Heere. Het is uiterlijk vertoon. Want morgen leef je weer midden in de wereld en zaterdag ga je met de wereld mee. Je kom je misschien ook heel laat pas thuis uit de kroeg. Als je niet uit dankbaarheid voor dat wat Christus voor je deed op het kruis van Golgotha, je deed elke dag verbonden blijft met het levende water van de eeuwige bron, dan zal er geen echte vrucht in je leven zijn. Maar dan heb je ook geen getuigenis meer. Ach, zei die ene man tegen me, meneer, houd toch op. Als jullie echte christenen zijn, dan hoeft het voor mij niet. Wat heb je dan een slecht getuigenis? Als dat over ons gezegd wordt. Ik moest denken aan de ernstige woorden van de Heer Jezus. En ik wil dat toch nog even met u lezen. Ik wil er geen uitleg aan geven. Maar ik wil even lezen wat de Heer Jezus zei in Lucas 13. Laat u dat even met me opzoeken. Lucas 13, vers 6. En de Heer Jezus sprak deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant was. En hij kwam om daaraan vrucht te zoeken, maar vond hij niet. Toen zei hij tegen de wijngaardenier, zie, ik kom nu al 3 jaar vrucht zoeken aan deze vijgenboom en vind die niet. Hak hem om. Waarom beslaat hij de aarde nutteloos? En hij antwoordde en zei tegen hem, Heer, laat hem ook nog dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb. Wellicht dat hij dan vrucht draagt, maar zo niet, dan moet u hem alsnog omhakken. Dat zegt de Heer Jezus over onvruchtbare levens. Laat deze woorden eens op u inwerken. Het zal maar van je gezegd worden dat je een nutteloos christen bent, die alleen maar voor zichzelf leeft. En ik denk, als er iets nodig is in de gemeente van Christus, en dan bedoel ik in zijn totaliteit, misschien is dat helemaal niet voor u nodig, maar de gemeente van Christus heeft opnieuw bekering nodig. Terug, bedoel ik daarmee, naar het onderwijs van de apostelen, zoals het door God in dit woord gegeven is. Terug naar de Bijbel. Alleen dit woord wijst ons de weg. Dat is de enige ware basis waarop je kunt staan. Terug ook naar de onderwerping aan God en zijn woord, opdat we vrucht, ja veel vrucht zullen dragen in deze eindtijd. Want alleen daarin, daarin alleen, wordt God verheerlijkt. Niet in wat wij allemaal zeggen, maar waarin wij vrucht dragen. En mijn lieve broeders en zusters, in het zicht van de spoedige komst van Christus, om zijn gemeente naar het Vaderhuis te brengen, voordat de grote verdrukking komt, moeten we bereid zijn de balans op te maken van ons geestelijk leven. Opdat we ook als gemeente van Christus niet beschaamd staan als de bazuin klinkt. En de vraag aan mijzelf en aan u is, zijn we nog dagelijks aan de eeuwige bron verbonden? Is de volle zegen van de Heere nog aan ons leven verbonden? Oh, ik weet het, velen zitten hier die Christus aanvaard hebben toen ze het evangelie van Gods liefde en genade hoorden, gelukkig. En misschien is het nog maar pas geleden dat je tot bekering kwam, misschien is het al net als ik al wel 40 jaar geleden. Dat je de wereld, de zonde en de goddeloosheid de rug toekeerde. Maar ben je nog steeds een boom, geplant aan waterzout? Is je blad nog niet verwelkt en draag je nog vrucht tot op vandaag? Misschien ben je net als Israël, dat de bron verliet voor de Baals. Misschien ben je verlokt en verleid door alles wat de wereld je biedt vandaag. En heb je andere keuzes gemaakt. Misschien ben je als een Demas, die de wereld meer lief had als het volgen van Christus en het kruisdragen van zich afgeworpen heeft. Dan ben je nutteloos voor de Heere. En als we tot onze schaamte misschien moeten zeggen, ik heb de bron verlaten, ik ben nutteloos geworden. Ik doe niks meer binnen de gemeente. Ik laat het andere allemaal maar doen. Ik heb nooit geen tijd. Keer je dan vanmorgen opnieuw af van de zonde en van de wereld, die je niets te bieden heeft, niets dan leegheid. Beleid je schuld en keer terug tot Christus, de eeuwige bron van je leven. Want hij verlangt van zijn gemeente dat we allemaal aan hem verbonden zijn. Geef je dan vanmorgen opnieuw aan de Heere. En ga je Bijbel weer lezen. En je onderwerpen aan zijn woord. Want dan komt automatisch dat reine heilige leven weer openbaar. En zijn er weer vruchten waarin God verheerlijkt wordt in je leven. Ach, ik hoop dat die oproep eigenlijk niet nodig is. Omdat we allemaal zoals we hier zitten echt trouw zijn gebleven. En elke dag leven uit zijn kracht. Dan heeft u ook een geweldig getuigenis. Niet alleen vandaag, maar morgen op uw werk, op kantoor, op school. Dan laat je zien dat je andere keuzes maakt. Dan ben je ook standvastig en onwankelbaar. Dan ben je steeds overvloedig in het werk van de Heere. Dan ervaar je dagelijks de rijkdom van Gods genade. en leef je Christus uit. In deze keiharde wereld. In zachtmoedigheid. Zalig zijn de zachtmoedigen. In barmhartigheid. Voor die naasten. Vond het zo mooi te horen over de maaltijd die hier regelmatig wordt gehouden voor de mensen. Teken van barmhartigheid. Maar ook in liefde. Zijt niemand iets schuldig dan elkander liefde hebben. Want de liefde doet de naaste geen kwaad. Hebben we elkaar in de gemeente ook zo van harte lief? Of gaan we soms nog met een boog om die ander heen? Maar het is de goddelijke opdracht om die liefde uit te dragen. Vergevingsgezindheid. Zijn we bereid? Altijd weer opnieuw elkaar te vergeven. Ook binnen de gemeente. Ook als man en vrouw. Als het misgaat. En het gaat regelmatig mis. Want het is allemaal nog onvolkomen. Maar wat is het heerlijke. Als je elkaar kunt vergeven. Ik had een schoonzus. Die heeft ons 20 jaar lang niet willen ontmoeten. Een paar weken terug. Kwam er een telefoontje. Wil je me alsjeblieft vergeven? Wil je me alsjeblieft vergeven? En de relatie is hersteld. Ze ging verhuizen en mijn vrouw ging het huis schoonmaken. Hebben we elkaar lief? Willen we zo leven? Dat moet ons getuigenis zijn, mijn lieve broeders en zusters. En dan heb je ook bewogenheid om het verlorene. En dan ben je een levende getuige van de hoop die in je is. En dan ervaar je met mij dagelijks. Hij zal ons niet begeven. Hij zal ons niet verlaten. Hij is er 24 uur van de dag. Als ik 's avonds naar bed ga, dan zeg ik: Heer, dank u wel. Dat u niet sluimert en dat u niet slaapt vannacht. Maar dat u over me waakt. Zo wil God bij ons zijn, mijn lieve broeders en zusters. Dan is de vreugde in de Heere elke dag je toevlucht. Ook al gaat het door de diepte heen. Maar dat je kunt zeggen, maar Heer, ook al ga ik door de diepte, u bent er. En uw eeuwige armen zijn onder mij. U draagt me er doorheen en u tilt me er bovenuit. Dat is de kracht van ons leven met de Heere. Oh, ik ben ervan overtuigd dat de Heer Jezus spoedig komt. Zal hij dan ook vruchten in ons leven vinden? Vruchten die in onze bekering beantwoorden. Omdat we getrouw zijn gebleven aan Gods woord en heilig hebben geleefd. Wat een vreugde zal het dan ook voor de Heer Jezus zijn. Daar ben ik van overtuigd. Als de bezuin klinkt en hij ons zo vruchtdragend ontmoet. En dat hij zichzelf weerspiegeld ziet in ons leven. Zo wil hij ons ontmoeten in de lucht. En zo wil hij ons meenemen naar het vaderhuis met de vele woningen. Voordat de grote verdrukking komt. En dan zal hij ons vernederd lichaam. Want dat gaat gebeuren. We takelen af. Veranderen zodat het gelijkvormig wordt. Wat een toekomst, hè. Dan wordt het gelijkvormig aan zijn verheerlijkt lichaam. Daar zie ik naar uit, lieve broeders en zusters. En dat had goed geweest als de Heer me thuis had gehaald. Maar wij weten niet met Paulus wat we kiezen moeten. En hij zei, ga nog maar even door. Maar het beste komt nog. En we zullen vanaf dat moment het beeld van de hemelse dragen. Het volmaakte. En gaan we eeuwig genieten. En delen in de heerlijkheid die Christus ons belooft. Wat een toekomst. Dat kan alleen Hij maar bieden. Dat staat tegenover de eeuwige verlorenheid. De eeuwige heerlijkheid. En alles door het volbrachte werk van de Heer Jezus. Op het kruis van Golgotha. Glorie zongen we voor God. Glorie voor God. Maranatha. Amen. Zullen we de Heere danken en dan gaan we daarna ons slotlied zingen. Vader in de hemel, en u loven en danken en prijzen. Wat is het geweldig om u te mogen kennen als een liefdevolle vader door het offer van de Heer Jezus Christus. En we willen, Heer Jezus, u danken, u loven en prijzen voor dat volbrachte werk. We willen u danken, Heer, dat we met u door de Heilige Geest verbonden zijn. En dat u ons leven wilt leiden, zoals een lied zegt, al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel nog meer? Zou ik immer aan hem twijfelen, die mij voortleidt keer op keer. Dank u wel voor uw goedheid en genade. En wilt u doorwerken met de kracht van de Heilige Geest in ons leven. Opdat deze gemeente ook een vruchtdragende gemeente zal zijn. Een gemeente die leeft tot eer en glorie van uw naam. Heer, u alleen kunt het maar uitwerken. En u wilt het uitwerken, ook in deze eindtijd. Opdat wat er ook gaat komen, Heer, ook als de verdrukking bij ons komt. Maar net als zij die vervolgd worden, standvastig en onwankelbaar zullen zijn, steeds overvloedig in het werk van de Heere, tot glorie en eer van uw naam. Amen.